onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 25 het achtste vers, zie op mij in gunst van boven, het achtste van 25. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119 vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. En wat er verder volgt, en daarna lezen wij Matthäus 15 vers 21 tot en met 28, wat ook de tekst voor de prediking is. We luisteren naar de wet, wij zingen Psalm 119 vers 84 en daarna Matthäus 15, de versen 21 tot en met 28.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zal de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landtalen komende riep tot hem, zeggende: Heere, gij zoon Davids, ontfermt u mijne? Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: Laat haar van u, want ze roept ons na. Maar hij antwoordde en zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood de kinderkens te nemen en de hondenkens voor te werpen. En ze zeiden: Ja, heere, doch de hondenkens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof. U geschieden gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren.
In onze voorbeden willen wij denken aan Bert van der Waal, die woensdag in het Jacobi ziekenhuis moet worden opgenomen voor een buik- en navelbreuk operatie. Dat onze broeder Blom definitief in Salem is opgenomen. En we willen ook bidden voor broeder Jan Bevelander van de Singel, die lichamelijk zwakker wordt. En we denken aan broeder Arie Molenaar van de Talmaweg die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Er zijn wel kwaadaardige cellen ontdekt in de polyp die weggenomen is, maar volgens de uroloog is dat goed te bestrijden. Dankzegging willen we doen dat in het gezin van Michel en Willy Pijl van Wingerden een gezonde zoon is geboren. Hij heet David. En in het gezin van Marco en Jeanette Schipper het Hart is ook een zoon geboren. En hij heet Joas. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen wij weer als gemeente in uw huis komen. Onder uw woord. De plaats, Heren, die gij verkoren hebt om zondaren tot waarachtige bekering te brengen. En uw volk en kinderen te verblijden in uw bedehuis. En wij bidden u of gij daarom ons uw Heilige Geest wil schenken als we geroepen zijn om vandaag uw woord te verkondigen. Sterk al uw dienstknechten, maar ook ons hier aan deze plaats. En open dan gij ons hart voor uw woord. En open gij uw woord voor ons hart. Want dat is het almachtige, soevereine werk van u, o God. We hebben dat niet verdiend. Maar we pleiten op dat dierbare offer van uw lieve Zoon. Of ge dan ook hem wilt aanzien om ons genadig te zijn. En dan dragen we elkaar aan u op. We bidden u voor hen die bijzondere zorgen en noden hebben. Denk aan de rouwdragenden in ons midden en sterk en troost ze. Hen die aan huis gebonden zijn, de zieken. De Heere, wilt gij hen ook gedenken. We bidden u voor hen die bijzondere noden hebben. En dan gaan onze gedachten allereerst uit naar broeder Blom, die in Salem opgenomen moest worden. U weet ook wat dat voor hem betekent. Wat dat voor de kinderen en de kleinkinderen betekent. En wij bidden u of gij daarom uw liefdevolle zorg wil betonen in zijn leven. En hem uw Heilige Geest wil schenken, de geest der vertroosting. O Heere, u bent een almachtig God. En dat ook de kinderen de genade mogen krijgen om het in uw hand te mogen leggen. Zo dragen we ook broeder Bevelander aan u op, die al lange tijd voelt dat hij zwak en moe is. En Heere, u kent ook zijn lichamelijke omstandigheden. En wij bidden u voor hem en voor zijn gezin. Of gij hem uw troost wil schenken, uw nabijheid, uw uitkomst, uw genade. Want die is immers genoeg. Heere, leer ze achter u de Heere aan te komen in moeite en verdriet, om het in uw hand te mogen leggen. Heere, gedenk ook broeder Molenaar die uit het ziekenhuis mocht komen. We danken u dat het goed mocht gaan met de operatie. En u weet dat hij nog verder behandeld zou moeten worden. Heere, wilt gij die behandeling ook zegenen. En dat hij uw nabijheid daarin mag ervaren. We dragen de kleine Bert aan u op die geopereerd moet worden. Waak over hem. En geef ook dat de ouders mogen ervaren dat gij uw verbondszegen wil schenken. Heren, u hebt beloofd dat gij voor hem wil zorgen. Maar bovenal dat hij ook een nieuw hart mag krijgen van u. Zo is er ook blijdschap in het midden van de gemeente. Heren, er mogen twee kinderen geboren zijn. We danken u ervoor dat Michel en Willy vader en moeder mochten worden. O Heere, geef toch dat ze zullen beseffen wat dat betekent. Opdat ze de kleine David aan u de Heere mogen leren toewijden. En dat geldt ook voor de kleine Joas, het zoontje van Marco en Jeanette. We danken u ervoor dat alles goed mag zijn en gezond mag zijn. Wilt u hen ook de kracht en de genade geven om hun kind op te voeden. We danken u er ook voor, Heere, dat zuster den boer Jabai ook weer thuis mocht komen. Wilt u ook met haar zijn en geef dat ze mag ervaren dat ze in de geest ook met ons verenigd mag zijn onder de adem van uw Heilige Geest. Zo dragen we ook onze zondagsschool aan u op, die straks allemaal weer zullen gaan beginnen. We bidden u voor onze kinderen. Als ze naar de zondagsschool toe gaan, wil ze toch een open hart geven voor het woord dat gebracht wordt. En wilt u de juffrouws en de meesters ook sterken in hun belangrijke taak om onze kinderen te onderwijzen in de Bijbelse geschiedenis. Heere, help ons en bescherm ons en hoor ons om Christus willen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 147, vers 2, 6 en 10. Wij zingen 147, vers 2. Hij hield gebrokenen van hart. En het zesde, de Heere betoont zijn welbehagen. En het tiende, hij gaf aan Jacob zijn wet. En de Heere zegen u en uw gaven. Thank you. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 37 en daarvan het derde vers. Psalm 37, vers 3. Geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen, houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Hij zal wel haast uw recht voor elks gezicht doen dagen als de morgen stralen en blinken als het helder middaglicht. Het derde vers van Psalm 37 na het amen van de prediking. Gemeente, de geschiedenis die voor ons ligt, die staat vol van vrije genade. En wat is dat eigenlijk? Vrije genade. Dat is de genade die vrij valt. Dat is aan God. Dat God die genade bewijst die Hij wil. Daar zijn wij allemaal van afhankelijk. Vrije genade betekent eigenlijk dat God aan ons niets verplicht is. En dat bewijst ook deze geschiedenis. Dat de Heere Jezus hier vrije genade gaat geven aan een vrouw aan wie Hij dat totaal niet verplicht is. Zit u ook vanmiddag, vanmorgen zo in de kerk? Kennen we daar iets van, dat we dat beleven, dat we hier zitten als mensenkinderen die zeggen, de Heer is aan mij niets verplicht. En het zal een wonder zijn als de genade in mijn hart valt. En dan gaat het hier over een zwaar beproefde vrouw met een sterk geloof. Dat ze geschonken heeft gekregen van de Heilige Geest. Waardoor zij aan de voeten van Christus blijft liggen. Al zou ze er moeten sterven. Maar ze is er niet vandaan te krijgen. En dat geloof, dat prijst Christus. Daar luisteren we naar. Christus prijst het geloof van de Canaanese vrouw. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte is een beproefd geloof. Ten tweede een aanhoudend geloof. En ten derde een overwinnend geloof. Christus prijst het geloof van de Canaanese vrouw. Een beproefd, een aanhoudend en een overwinnend geloof. Dezelfde geschiedenis treffen we ook aan in Marcus 7. Misschien kunt u tussen de middag dat erop nalezen. Er zijn wel wat verschilletjes te ontdekken tussen die twee beschrijvingen van dezelfde geschiedenis. Maar hierin komen ze toch duidelijk overeen dat de Heer Jezus heel bewust vertrekt uit Israël en heen gaat naar de grens van Tyrus en Sidon, het huidige Libanon, in het noorden van Israël. Hij is moe. Moe van het ongeloof. Bent u zich daar bewust, gemeente? Dat Christus moe kan zijn van het ongeloof. Ongeloof der Joden. De vijandschap der Joden. En als hij dan vertrekt en zijn rug toekeert naar Israël, dan doet hij als het ware de deur dicht naar Israël en opent hij een venster naar de heidenen. Maar in Marcus 7 vers 24 lezen we dat de Heer Jezus heel bewust verborgen wilde blijven. Er staat niet precies de reden waarom hij verborgen wilde blijven, daar kunnen we naar gissen. Maar toch kan hij niet verborgen blijven. Althans, voor het geloof niet. In dit geval, het geloof van deze Canaanese vrouw, want zo noemen wij haar immers vanuit onze tekst. En dat verraadt haar afkomst, dat zij afstamt van de Canaanieten, die op hun beurt weer afstammen van Cham. En dat weten jullie jongens en meisjes, dat is de zoon van Noach die vervloekt werd. Dus zij stamt af van een volk die totaal nergens geen recht of aanspraak op kunnen maken. In Markus 7 wordt zij genoemd een Griekse vrouw. En die aanduiding is in het Nieuwe Testament altijd bedoeld als de typering van een heidense vrouw. Dus zij is iemand die er eigenlijk buiten staat. Buiten het verbond, buiten de belofte van de verlossing. En toch komt zij. En van waaruit komt zij? Omdat zij van hem gehoord heeft. Zo lezen wij Markus 7 vers 25. Nee, het gerucht van Christus kan niet verborgen blijven. Dat verspreidt zich als een liefelijke geur tot over de landsgrenzen van Israël heen. En dat is vandaag ook zo, geliefden, als Christus gepredikt wordt, dan is hij als een liefelijke geur die zich verspreidt, of ten leven, of ten dode. En zij heeft dus van hem gehoord. En zij komt. En uit heel de geschiedenis blijkt dat het hier gaat om een vrouw die van nieuws geboren is. Waar de Heere alreeds in gewerkt heeft. Hoe dat gebeurd is, dat lezen we niet. Maar in ieder geval is wel duidelijk uit deze geschiedenis dat het woord van God in haar leven gekomen is. Want straks zal ze dingen gaan zeggen die ze ergens vandaan gehaald heeft. En dat heeft ze uit het woord gehaald. En in dat woord, met name het Oude Testament, stonden immers ook beloften voor de heidenen. Dat de Messias die komen zou, de heerlijkheid der heidenen zou zijn. De hoop der heidenen. Dat de heidenen naar hem zullen vragen. En dat hij ontstoken zal worden tot een licht der heidenen. En daar was zij er ook een van. Een van die heidenen. Daar bent u er ook een van en ik ook. Zonder God en zonder hoop en zonder leven. Verstoken van de verbonden der belofte. Maar in het hart van die vrouw had de Heilige Geest dat dierbare geloof gewerkt. Kijk, en dat geloof, geliefden, dat is een beproefd geloof. Dat zal altijd weer blijken, als de Heilige Geest het behaagt om dat zaligmakende geloof in het hart te werken, dat op de een of andere manier beproefd wordt. En hier wordt het beproefd door een toelating Gods van de duivel. Want de Heere regeert alle dingen. De Heere regeert ook de duivel. En door Gods voorzienigheid had de duivel in haar gezin ontzettend veel ruimte gekregen. En dan moeten we maar op rekenen, geliefde gemeente, wanneer wij dat zaligmakende geloof deelachtig worden, dat de duivel daarop afkomt. Maar laten we dan ook bedenken dat de duivel ook in dienst staat van God. Als dat geloof beproefd zal worden, opdat het beproefd geloof er zo uit zal komen, zoals zilver en goud uit de smeltkroes komen. Rutherford, die daar een prachtig boekje over geschreven heeft, en dat wil ik u aanbevelen. U kunt het misschien nog wat tweedehands krijgen, De Zegenpraal des Geloofs heet het boekje. Die schrijft, de duivel knipt soms het patroon en onze wijze Heere naait het aan elkaar vast. Prachtige uitspraak om over na te denken, nietwaar? Want wat gebeurt er? Zij hoort van hem. En wat hoort ze van hem? Nou ja, dat hij duivelen uitwerpt uit mens. Dat hij de beloofde Messias van Israël is. Hoe noodzakelijk is het toch om van hem te horen. Wanneer u Christus daadwerkelijk wilt leren kennen, dan moet u van hem horen. Want Gods woord zegt heel duidelijk, het geloof is uit het gehoor. En het gehoor uit het gepredikte woord van God. Maar wij horen niet. Door onze geestelijke doodstaat zijn wij volstrekt doof geworden. En ook al hebben we dan een godsdienstige opvoeding en weten we veel van Christus, maar dan luisteren we niet met ons hart. Bovendien zijn onze oren dikwijls volgestopt. Laten we maar eerlijk zijn, zoals we hier met elkaar zitten, met de zorgvuldigheden van het leven. Je zit in de kerk en je denkt alweer aan je zorgen. Je denkt alweer aan je zaak. Er hoeft maar een bepaald woordje wat je gedachten afleidt. En dan zie je dat je oren volgestopt zitten met de zorgvuldigheden van deze wereld. Of dat je al eens eerder een preek hebt gehoord over de Canaanese vrouw. En dat je misschien wel een bepaalde vooringenomenheid hebt. En dat je denkt, nou dan zal er dit wel komen en dan zal er dat wel komen. Onze godsdienstige oren zitten ook behoorlijk vol. En daarom is het zo nodig dat we net als die Canaanese vrouw, zo zegt Rutherford, een scherpe reuk krijgen. Dat heeft het ware geloof. Wanneer we waarlijk door dat ware geloof naar de kerk gaan, dan ruiken we soms het leven. Dan ruiken we dat hij dichtbij is. Heb je het wel eens geroken? Dat de Heere je voorbereidt in je hart. Dat er iets gaat komen, dat er iets gaat gebeuren. En deze vrouw hoorde van hem. En als ze dan van hem gehoord heeft, dan kunnen we antwoord geven op de vraag, dominee, wat is nou geloven? Nou, wij lezen in onze tekst, geliefden, en zie een Canaanese vrouw uit de landpalen komende. Riep tot hem, dat is geloof. Het geloof kan niet op haar plaats blijven. Het geloof vanuit de nood zoekt de weg om te komen tot Christus. Omdat het geloof gezien heeft dat Christus tot haar gekomen is. Hij is immers gekomen tot de landsgrenzen van Tyrus en Sidon. En zo komt het geloof tot hem. En het geloof dat in de beoefening is, dat is dan ook werkzaam en begint te roepen. Komende riep, zeggende, o zij komt tot hem, die van de Vader gezonden is, de middelaar Gods en der mens. Hij alleen, gemeente, is bevoegd om het kabinet van het genadeverbond te openen en de weldaden van dat genadeverbond weg te schenken. En dat opent hij voor buitenstaanders die door genade dat gehoord hebben en nu niet na kunnen laten om in de weg des gebeds tot hem te gaan en te roepen, zeggende. En wij lezen dan ook dat ze hem erkent als zodanig. In Markus 7 vers 25 lezen we dat als zij komt. Kijk eens jongens en meisjes wat zij doet. Ze valt aan de voeten van Christus neer. En dan zegt de Heer Jezus niet, zoals Petrus dat deed bij Cornelius de hoofdman, sta toch op, want ik ben een mens van gelijke bewegingen als u. Maar de Heer Jezus laat dat toe. Want hij is waarachtig God. En in dat aanbidden erkent deze Canaanese vrouw hem als de waarachtige, almachtige God. O, kent u deze middelaar ook zo? Niet alleen als waarachtig mens, maar ook als waarachtig God. Ze zegt hier eigenlijk mee, u bent de meerdere van de duivel. En dan begint ze te spreken. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Let erop hoe zij hem noemt. En daaruit blijkt dat zij Christus al door de tralies van het woord heeft mogen zien. Ze noemt hem immers: Heere, gij zonen Davids. Heere Kyrios. Dat is de nieuwtestamentische aanduiding voor Adonai. Dat betekent machtige, almachtige Heere, die zijn volk zal loskopen door zijn dierbaar bloed en zal verlossen van de macht van de duivel. U bent, en ik herken het Heere, u bent de zoon van David die komen zal. Dat heeft God haar geopenbaard. In het Oude Testament, we kunnen dat bijvoorbeeld lezen in Ezechiël 34. Daar staat dat hij David heet. Wij lezen: zij zullen de Heere, haar God, zoeken en David, haar koning. Daar wordt dat geopenbaard. En dat is bekendgemaakt aan deze vrouw. Die heidense vrouw die er totaal niet bij opgevoed is. En nu belijdt zij dat, dat zij dat daadwerkelijk gelooft. Ja, zij gelooft wat er staat in Jesaja 55. Dat de weldadigheden van David door hem geschonken zullen worden. Nu is die beloofde David zo dichtbij gekomen. En ze kan het niet nalaten om aan zijn voeten te gaan liggen. En nu komt er een heel belangrijk stukje van onze tekst. Ontferm u mijner. En dan zie je dat de nood in haar gezin te maken heeft met haar eigen zielenood. Zij vereenzelvigt zich met die dochter. Zij zegt: ontferm u mijner. En juist omdat zij hier spreekt van ontferming, blijkt dat het hier gaat om haar zielenleven, om haar verhouding met God. Want als het ware geloof wordt aangevochten, dan wordt dat aangevochten door de duivel en door het overblijvende ongeloof. En wat wordt er dan betwist? Uw aandeel in Christus. En dat zien wij ook hier bij deze vrouw. Wat wordt er dan betwist? De ontferming Gods. En dan zal de duivel, die zal naar binnen werpen en die zeggen: ha, denkt u daadwerkelijk dat de Heer in je leven gekomen is? De duivel is in je leven gekomen. Moet je nou eens kijken wat er gebeurt in je gezin? Dan gaat hij als het ware als een tegengod functioneren. Om zo die ziel in banden te krijgen. En aan het twijfelen te krijgen of het wel een waar werk van God is. En daarom zegt ze hier: ontferm u mijner. Want als ze dan met haar nood komt, geliefde. Als zij dan zegt: mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Dan is dat voor haar als het ware een toetssteen van vrije genade. Of God dan eens wil bewijzen of ze van haar af weet. En is dat niet altijd de worsteling van een oprecht gelovige, dat hij tot de Heere de toevlucht neemt en smeekt: Heere, weet u nog van mij af, nu ik in zulke nood verkeert. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Rutherford die schrijft: het is haar te doen om de uitwerping van de duivel in haar hart en leven. En de duivel van binnen. Want denk erom dat de duivel daar misbruik van gemaakt heeft, van wat er gebeurt. Kijk, en dan weet ze dat zij terecht moet komen bij de middelaar. Want de middelaar die heeft de bevoegdheid om dat te doen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En het tweede wat zij weet, dat is dat ook die weldaden van de middelaar toegepast moeten worden in haar hart en leven. Kijk, en dat maakt haar werkzaam om te komen tot hem en te roepen tot hem. Ach, wat is dat nou eigenlijk voor een nood? Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Wat een zware beproeving. In het Markusevangelie staat dat ze zegt dat haar dochtertje met een onreine geest vervuld is. Dat moet maar gebeuren met een van je kinderen. Ja, wij zijn allemaal de duivel toegevallen, maar de duivel kan op een hele speciale manier een van ons in zijn bezit nemen. Er zitten altijd twee kanten aan en dan spreek ik even onze jongeren aan. En daarmee ook de ouderen natuurlijk, om alert te zijn. De ene kant is dat de duivel als een ontzaglijke macht in je leven kan komen. De andere kant is dat jij hem toelaat. Er zitten twee kanten aan. Een onreine geest, staat er in Markus. Dat is dus een geest die ervoor zorgt dat je vol met onreine gedachten komt. Vuile gedachten, goddeloze gedachten, schuine gedachten. En noem maar op. Dat kan ons ook overkomen. Dat kan onze kinderen ook overkomen. Je houdt toch soms je hart vast tegenwoordig. En ik weet dat er onder ons zijn die daarmee tobben in hun gezin. Die zeggen, mijn kind, hij lijkt soms van de duivel bezeten. Want bepaalde dingen gebruikt de duivel om iemand in zijn bezit te krijgen op een specifieke manier, hoor. Wat denk je van de alcohol? Als iemand daaraan verslaafd raakt. Wat een duivelse geest je dan gaat beheersen, dat je maar niet aan van de alcohol kunt afblijven. En dat je gedachten erdoor verziekt worden. En dat je lichamelijke gebreken krijgt. En wat denk je van de drugs? Ja, dominee, dat hoeven u je niet te noemen. Oh nee. Dat gebeurt ook in onze gemeente. Jongens en meisjes, je bent net naar de Guido de Bray en naar de Zwaaf gegaan, hè. En daar wordt het gewoon verhandeld, hoor. Softdrugs. En het begint met even proeven. Om je verslaafd te maken. En daarom moet je eigenlijk gewoon ook niet beginnen met roken. Want dat is een aanloopje daar naartoe. En het verwoest je geest. Je denkt. Ja, wat denk je van de popmuziek? Dat weten we toch, jongelui, dat wordt heel veel beluisterd. En de sportverdwazing. En allerlei andere dingen. Kijken naar bepaalde films. Ja, moeder, heb u het ook wel eens op de knieën voor de Heere neergelegd en gezegd: mijn dochter, mijn zoon is deerlijk van de duivel bezeten. En nu gebeurt dat hier in het leven van een godvrezende vrouw. En dat onder de toelating van God. Want ja, zo moeten we het dan toch ook bekijken wanneer dat gebeurt in ons gezin. Dat je zegt, wat komt er toch een zware beproeving door mijn deur binnendringen. En dat terwijl de Heere in mijn leven gekomen is, mij te sterk geworden is. En dat je dat geen plek kunt geven. En dat de duivel je er zo mee aanvecht. En zegt, u, Dan zou je wel een gebedsverhoring krijgen. En dan zou er wel een wonder gebeuren in het leven van je kind. Kijk, en wat moet je dan doen? Ja, Rutherford die schrijft, niet van de duivel verzocht te worden. Het is misschien wel de grootste verzoeking. Als u nog geen last van de duivel hebt, dan zegt de duivel, nou dat is niet interessant, dat is niet interessant. Ja, dat is wel een rechtzinnige man die twee keer naar de kerk gaat, maar ach, hij gaat niet biddend op en hij heeft geen behoefte, hij heeft geen honger, hij kent geen gebedsleven. Laat maar gaan. Hij zegt liever een woedende en een brullende duivel dan een slapende duivel. Begrijpt u dat? Gods kinderen hebben daarmee te maken. Maar Luther die zingt, ons staat een sterke held terzij. Er is een adres. Als de zoon van David, die gekomen is om de werken des duivels af te breken, ook in uw kind. Ga met uw kind naar hem toe. Of ben je bezig om voor je kind allemaal aardse goederen te verzamelen in plaats van de geestelijke vergoeden? Verzamel de genade voor je kind vanuit het woord van God, ook uit deze geschiedenis. Heere, zegt een moeder in ons midden, gij zonen Davids, ontferm u dan vanmorgen ook over mij, want mijn dochter is ook deerlijk van de duivel bezeten. En dan komt de zwaarste beproeving. Kijk maar eventjes naar mij, jongens en meisjes. Want wat doet de Heere Jezus? De Heere Jezus die doet zo. En hij antwoordde haar niet één woord. Dat is wat. Er staat heel duidelijk, haar. Dat zwijgen was echt gericht tot haar. Niet één woord. Hij, van wie de schrift zegt dat genade op zijn lippen is uitgestort. Hij, van wie de psalm zingt op uw noodgeschrei, deed ik grote wonderen. Hij houdt zich als doof. Rutherford die schrijft, hij kwam tot haar en hij ontvluchtte haar. Maar hij schrijft ook, ene weigering van Christus is meer dan 10 werelden. Dat zeg ik nog een keer, opdat u het zult onthouden. Ene weigering van Christus is meer dan 10 werelden. Kostelijk, hè? Heb je daar kennis aan? Weet je daarvan wat dat is? Dat hij zich als doof houdt en dat hij toch dierbaar is in je ogen. Ook in zijn afwijzing, hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch? Dat hij toch noodzakelijk is in je ogen, ondanks de afwijzing. Hoe komt dat toch? Dat komt door het geheim van de onderhouding van de Heilige Geest, die ondertussen dat geloof erdoor oefent en doorsterkt. Juist door die afwijzing. Nou ja, en Gods knechten dan. Nou ja, die doen er gewoon nog een schepje bovenop. Ja, ze gaan wel naar hem toe en ze pleiten wel voor haar, want dat staat in de tekst. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: laat haar van u, want zij roept ons na. Maar de toon zet de muziek. Want je hoort heel duidelijk in de klank van hun woorden als zij voor die vrouw bidden, dat het eigenlijk komt vanuit de gezindheid van: nou, wij vinden het maar knap lastig dat die vrouw ons naroept. Werk dat eventjes snel af, Heere Jezus. En dan zien wij ook dat ook Gods knechten zich ontzaggelijk kunnen vergissen, ouderlingen in ons midden. Zul je daar acht op geven, diakenen, dat je je kunt vergissen? Dat je helemaal niet door hebt dat het hier gaat om een vrouw met een aanhoudend sterk geloof. En dat je niet door hebt waarom Christus hier zwijgt. En dat je het maar knap lastig vindt dat het allemaal zo lang duurt. Daaruit blijkt dat je dan zelf daar geen verstand van hebt. Dat je het zelf niet aanvoelt op dat moment. En dat was bij de discipelen hier ook het geval. En dat is toch weer een extra beproeving. Zie je wel hoe beproefd dat geloof is. Dat soms een kind van God ook een klap kan krijgen door de houding van ambtsdragers. Maar hier zien we toch een kostelijk voorbeeld van wat we lezen in 1 Petrus 1 vers 7. Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden te zijn tot lof en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Onze kanttekeningen zeggen dan: namelijk als gij daardoor beproefd en standvastig in het geloof gebleven zijt, niet tegenstaande alle bezoekingen. En daarom onze tweede gedachte: een aanhoudend geloof. Laat haar van u, want ze roept ons na. En dan opent de Heere Jezus zijn mond. En wie zal nou het scherpst geluisterd hebben? Als er dan gepreekt wordt. Ja, natuurlijk de Canaanese vrouw. Maar hij zegt het niet tegen haar, maar hij zegt het tegen zijn discipelen. Hij zegt heel duidelijk: ik ben niet voor haar gekomen. Ik ben niet gezonden dan alleen voor de verloren schapen van het huis Israëls. Ze wordt er vierkant buiten gezet. En wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? Dat bedoelt de Heere Jezus mee de heilshistorische gang van het evangelie. Dat eerst zou komen tot Israël. Met andere woorden, deze vrouw is nog niet aan de beurt. En let er dan op hoe hij het zegt: tot de verloren schapen van het huis Israëls. En die uitdrukking kenden de discipelen. Want dat kunnen we lezen in Matthäus 10 vers 5 en 6. Dat de discipelen gezonden waren tot de verloren schapen van het huis Israëls. En dan schrijven onze kanttekeningen een kostelijke aantekening. Namelijk omdat in de dagen van de omwandeling van de Heere Jezus de zuivere prediking ontbrak. Stootte de Heere arbeiders uit in zijn wijngaard om de zuivere leer te brengen. Wat een kostelijke verklaring, geliefden. Tot die verloren schapen van het huis Israëls. Ze waren aan het dwalen gegaan, die schapen. Zoals we allemaal dwalen, geliefden. Maar wat is het dan een wonder wanneer de Heere een leraar zendt die het zuivere woord brengt. verloren schapen onderworpen aan de toorn van God, geliefde. Maar daar is het wel in de eerste plaats voor. Dat is onze oudste zuster, geliefde gemeente. Dat is vandaag nog steeds zo. Eerst de Jood en dan de Griek. En daarom bid voor Israël. En laten we alles in het werk stellen om het evangelie onder de Joden te brengen. Niet maar een slappe dialoog, maar het evangelie onder de Joden te brengen aangaande de Messias, geliefde. En nou komt er een moeilijk stukje, dat moeten we eventjes voor gaan zitten. Want als dat gezegd wordt tegen die Canaanese vrouw, en beeld je dat eens in, en misschien heb je het wel eens beleefd, of loop je nu zo, dat je onder de prediking zit, en je wordt er elke keer buiten gezet. Dat je telkens hoort, het is niet voor u. Dan alleen voor de verloren schapen van het huis Israëls. Ja, daar sta je dan als Canaanees. Geboren uit Gam. Niet uit Jafet, je hebt totaal geen wortels in Israël. Dan kun je de Israëlitische cultuur aannemen en je kunt Hebreeuws gaan leren en je kunt je Israëlitisch gaan gedragen en gaan kleden en je kunt alle regels van Israël uit je hoofd leren en proberen dat na te bootsen, maar je wordt nooit geen verloren schaap van het huis Israëls. Dat is een onmogelijkheid. Daar moet een groot wonder voor gebeuren. Nou zeg ik het een beetje kort door de bocht hoor. Maar ik hoop dat je me begrijpt. Zeg, Heere Jezus, spreekt u geen algemeen aanbod van genade? Hier niet. Hier niet. Het lijkt hier wel voorwaardelijk. Ja, je moet een verloren schaap van het huis Israël zijn. Dat is de beleving, geliefde. Wanneer de Heere dat geloof gaat oefenen. Dat wat vrije genade is. Dat God niets verplicht is aan deze Canaanese vrouw en aan mij. En dat gebeurt soms, ja, ik zou eigenlijk zeggen dat gebeurt. Dat gebeurt wanneer de beloften gepredikt worden. En als aan die beloften een adreskaartje wordt verbonden. En dat je dat adres totaal niet kunt ontdekken hier in je eigen hart. Zalig zijn de armen van geest. Want hun is het koninkrijk der hemelen. En dan gaat de dominee verklaren wat een arme van geest is. En dat heb je niet en dat ben je niet. En je kunt het niet maken. Je had het wel eens gedacht dat je het was. Maar je bent zo koud, zo hard. Zalig zijn die treuren. Ach, je hebt vroeger misschien wel eens een traan kunnen wegpinken. Maar nou kun je geen traan meer volbrengen. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten. Ja, dat dacht je vroeger wel eens, dat je hongerde naar het woord, maar je voelt het nu totaal niks meer. Niks, geen honger, niks, geen dorst. Je hoort in de Bijbel, ik woon bij dien die verslagen is van geest, die voor mijn woord beeft. Maar er is totaal geen gevoel, geen één gevoel van enige gestalte, op grond waarvan je kunt zeggen, nou dan is die belofte ook voor mij. En laat staan dan die belofte van u lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Uitgesloten. de buiten gezet. Kan niet aan ene voorwaarde voldoen. Ik mis de gestalte die precies past bij die belofte. Waarom zegt de Heere Jezus dit, geliefde? Waarom geeft hij nou zo'n hard antwoord? Het is toch zo ruim om ze te oefenen. Een schijnbaar hard antwoord, maar een liefdevol middelaarshart. Net als bij Jozef. Die tegen zijn broer zei: jullie zijn spionnen. Hij zei: vroom, niks ervan. In de gevangenis. Terwijl hij van binnen ontroerd was. Kijk, en dat is hier ook het geval, geliefd. Nou ja, nou gaat ze naar huis toe. En ze gaat naar een andere dominee. Ze gaat ergens anders kerken, want ja, ze wordt afgesneden en overal buitengesloten. Maar nee, wat staat er, geliefden, in vers 25, dat is het vervolg. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. En er staat in het Grieks, wat eigenlijk in de vertaling niet zo uitkomt, een woord dat betekent dat zij binnendringt in het huis waar de Heer Jezus zich in terugtrekt. Wat een brutale vrouw. Nee. Dat is de vrijmoedigheid des geloofs, geliefden. De Heilige Geest, die sterkt dat geloof om te volharden. En zij kwam. De discipelen die zullen wel gekeken hebben naar haar. Christus wist het. En dan zien we dat de nood op het hoogst wordt en het gebed daardoor korter, geliefden. Hier valt ze aan zijn voeten, erkent hem als waarachtig God, zeggende: Heere, help mij. En in dat aanbidden buigt ze voor Christus neer. Genade van het geloof komt hier openbaar, geliefden. Rutherford die schrijft zo treffend: bij Christus vandaan blijven, onder zijn verlating, dat zijn twee doden. Dan maar die ene dode, door Christus verlaten worden, Christus afgewezen worden, maar dan die andere dode, nee, niet bij hem vandaan blijven, hoor. Niet bij hem vandaan blijven, hoor. Naar hem toe kruipen, hoor. Kom ik om, dan kom ik om. Kijk, en daaruit blijkt dat zij gelooft in zijn almacht, in zijn oneindige goedheid. Heere, help mij. Heere, zegt ze weer, meester, ik heb geen andere. Ik heb geen ander adres waar ik naartoe kan gaan en ik blijf hier aan uw voeten. Al zult u mij doden. Ze blijft volhouden, geliefde. Kijk, en dat geloof, dat triomfeert. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Het overwinnend geloof. En misschien is dat stukje wel het meest bekende onder ons. Omdat het doorslaggevend is. Maar dan zie je dat er een onderhandeling gaat plaatsvinden tussen haar en tussen Christus. Want dan gaat hij haar antwoorden en dan zegt hij tegen haar: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. Nee, vrouw. En dan gaat hij zichzelf vergelijken met brood. En dat is hij. Dat brood dat uit de hemel is nedergedaald, Johannes 6. Het welke is het levensvoedsel der wereld. Maar dat brood dat wordt zorgvuldig uitgedeeld op de tafel van Israël. Dat zijn de kinderen van Abraham voor wie het allereerst is. Daarom is dat een ontzaglijke zonde dat Israël dat brood versmaad heeft. Hoe is dat bij ons, gemeente? Maar het is niet betamelijk om dan met dat brood te gaan morsen en dat aan de honden voor te werpen. En dat bent u, mevrouw. Christelijk gereformeerd beleidend lid van Barendrecht. Zou je die aanduiding aanvaarden? Geen verbondskind, nee, dan kun je daar wel een beroep op doen, maar je bent een hond, dominee. Dat zegt hij dus tegen deze vrouw. Ligt er dan helemaal geen ruimte in deze aanspraak? Jawel. Maar wat doet Christus hier? Hij breekt haar totaal af. In haar trots en in haar hoogmoed. In haar goddeloos bestaan. Totaal wordt ze afgebroken. In zichzelf. Er blijft niks over. Ze kan nergens meer mee aankomen en toch, dat zaligmakende geloof, dat verloochent zich niet. Want in Marcus lezen we namelijk dat de Heer Jezus zegt, laat eerst de kinderkens verzadigd worden. Eerst. Dus, er is nog een daarna. Hoor je het? Hoor je het? Dat hoort het geloof hoor. Dat eerst, dat is dat het eerst inderdaad voor Israël is. Het is dus een tijdelijke afwijzing. De meerdere Jozef is aan het handelen met een ziel. Toe, zet de klomp des geloofs tussen de deur en houd aan. Ja, heren, dat is zo. Het is voor de verloren schapen van het huis Israëls. Het is eerst voor de kinderen. Het is niet voor mij. Ja, heren, ik erken dat ik een hond ben. Heb u het wel eens mogen erkennen? In de beleving voor God. Dat je zo mocht bukken. Onder Gods rechtvaardig oordeel over je leven. Door je er buiten te zetten. Als een onwaardige. En een doenwaardige voor God. Ja, heren. En dan toch te blijven liggen. Je niet weg te laten sturen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Doch. De hondekens, zo beleidt ze in haar onwaardigheid en nederigheid. Ja, dat is een doch des geloofs, geliefde. En dat doch, dat heeft twee kanten. De ene kant, dat is de waarachtige zelfveroordeling voor het aangezicht des Heren. En aan de andere kant, toch de heilige opening van het evangelie, gezien door het geloof. Dan gaat een ziel erkennen. Ja, heren, ik ben een overtreder. Maar er staat in de Bijbel dat gij voor de overtreders gebeden hebt. Ja, heren, ik ben een vervloekte. Maar er staat in Gods woord dat gij aan het vloekhout hebt gehangen voor zulke mensen. Ja, het geloof is scherp van reuk, uitermate scherp van inzicht. Ze erkent zichzelf als zo'n klein hondeke. En wat zegt ze dan? Dan zegt ze, ja, heren, doch de hondekens die eten toch ook van de brokskens die daar vallen, van de tafel hunner heren. Daar ligt ze aan de voeten van Christus onder de tafel. Als een onwaardige, buitengeslotene. En ze grijpt Christus op zijn eigen woord. Kijk, en nou zeg ik iets gewaagds. En daarmee overwint ze de Heere Jezus. Daarom heb ik mijn derde gedachte ook genoemd, het overwinnend geloof. Het geloof triomfeert hier over Christus. Om Christus hart open te breken. Zodat Christus zich niet langer meer in kan houden tegen deze diep ongelukkige vrouw. Zodat de liefde van Christus openbaar komt tot deze vrouw. Door dat zaligmakende geloof. Zoals we lezen van Jacob dat hij overmocht. Gij hebt u vorstelijk gedragen. Dat is dat overwinnende geloof, geliefden. En uiteraard dat is het werk van Christus in haar hart. Dat is het werk van de Heilige Geest in haar hart. Maar daar kan de Heere Jezus niet tegenop. En daarom roept hij het uit, o vrouw, groot is uw geloof, uw geschieden, gelijk gij wilt. Dan komt hij openbaar als de meerdere Jozef, die tegen zijn broers zei, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. Ik ben die gezegende van de vader die gekomen is, om de werken des duivels te verbreken. O vrouw, groot is uw geloof. O vrouw, wat hebt u toch grote gedachten gekregen van mij en van mijn weldaden. En wat hebt u toch kleine gedachten van uzelf gekregen. Ik zeg met name gekregen, gemeente, want dat is een genadegifte Gods. En dan zien we ook wat het kenmerk van een groot geloof is. Een groot geloof, geliefden, komt op uit een nederig hart. Uit een verbroken en een verbrijzeld hart. Die niks, geen voorwaarden meer kan vinden in eigen hart en leven. En nergens meer aan kon voldoen. Ik ben geen arme van geest, Heer. Ik ben geen recht treurende. Ik ben geen recht hongerende. Ik ben geen recht dorstige, Heer. Ik kan niet één hebbelijkheid in mezelf meer ontdekken. Maar Heere, gij zijt toch zo groot in uw genade. Zou u dan mij zo'n kruimeltje willen geven, die van de tafel van uw kinderen afvallen. Ik hoor niet bij dat volk van God. Maar Heere, mag ik dan zo'n kruiper zijn aan uw gezegende middelaarsvoeten. Kijk, en daaruit blijkt dat ze zo'n helder gezicht heeft gekregen op deze Christus, geliefden, die echt niemand afwijst. En in zijn afwijzingen, dus ten diepste niet afwijst. In zijn afwijzingen ten diepste niet afwijst. Maar juist trekt, zodat je echt dierbaarheid, gepastheid en noodzakelijkheid in die afwijzende Christus gaat zien. En dat je blijft aanhouden. Net zolang totdat het doorbreekt. En zich opent. Die heerlijke persoon, die fontein aller genade, geliefden. Die zich in zijn woord aan je ziel heeft geopenbaard. En die nu als persoon hier voor je staat om zichzelf aan je weg te schenken. In de weg van een krachtig gebed. Groot is uw geloof. Het zal dat beschamend zijn geweest voor deze discipelen. Maar voor dat verheerlijking van God, geliefd. Uw geschieden gelijk gij wilt. En dan gebeurt het. Ze komt thuis. Ach, kijk eens naar haar dochtertje. Daar ligt ze, jongens en meisjes, dat kunnen we lezen in Marcus. Liggende op bed. Er staat in het Grieks een uitdrukking. Dat betekent uitgeput. Zo is de duivel. Zo laat de duivel je achter, jonge mens. die eerst een hoop plezier van je heeft gehad. En een hoop ellende veroorzaakt, ook in het gezin misschien wel. En een hoop spanning. En hem moet je dan verlaten door de krachtige ingrijpen van God. Ja, dan lig je daar uitgeput. Met een brokstuk. Maar dan gelukkig. Verlaat. Verlaat. Ja, waartoe? Misschien is hier wel een jongen, een meisje in ons midden die zegt, ach dominee, u moest eens weten. Maar als hij dan vertrekt door de krachtdadige ingrijpen Gods, vraag dan aan de Heer of hij er dan voor in de plek zal komen. En of hij je wil oprichten, u geschieden gelijk gij wilt. Dat was voor haar het zegel, het stempel. Dat God haar in genade had aangenomen. Dat God zich over haar had ontfermd. En dat door Christus alleen. O, zij mag het beoefenen wat we samen gaan zingen, gemeente. Geen ijdele zorg. Doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Hij zal wel haast uw recht voor elks gezicht doen dagen als de morgen stralen en blinken als het helder morgenlicht. Amen. Heere, zou u ons dat willen schenken uit vrije genade. Want er is niets in ons, op grond waarvan u dat zou kunnen schenken, Heere. Maar neem redenen uit uzelf. Ontferm u onze, die goddelijke ontferming. En dat vragen wij u eerbiedig om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte het 16e van 22. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. De zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.